Bijzonder fijn om weer bij jullie te zijn vanochtend in Boskoop. Ik heb een uitgezien. Ik heb genoten van vorige week. Ik vond het heerlijk om bij jullie te zijn. Zoals jullie weten hou ik van grappige dingen. Vorige week heb ik ook Ahmed en Mustafa voorgelezen. Hè? Ik krijg zo van dat soort dingen leuk. Adam en Eva. Op een dag vraagt een meisje aan haar mama... Mama, van waar komen de allereerste ouders? Wel, antwoordt haar mama, God heeft de eerste mensen, Adam en Eva, op de wereld gezet. Adam en Eva hebben dan kinderen gekregen, die op hun beurt ouders zijn geworden, en kinderen kregen, enzovoort, enzovoort. Dus zo is de menselijke familie ontstaan. Twee dagen later stelt het meisje dezelfde vraag aan haar vader. Deze antwoordt, kijk... Miljoenen jaren geleden evolueerden de apen langzaam tot wat wij mensen zijn vandaag. Het meisje staat perplex, loopt snel naar haar mama. Mama, waarom zeg jij me dat de eerste mensen door God op de wereld werden gezet, terwijl papa zegt dat de mensen eigenlijk van de apen afstammen? Haar moeder antwoordt met een glimlach, heel eenvoudig liefje. Ik heb je verteld over mijn familie en papa over de zijne. Een deel van de komische familie kent de heer niet, maar ik kreeg hem van haar familie. Ik vond het erg leuk. Lieve mensen, wij behoren tot een bovennatuurlijk koninkrijk. En van tijd tot tijd word je zo geconfronteerd met het feit dat het een bovennatuurlijk koninkrijk is. Morgenochtend geef ik les bij ons in het trainingscentrum, Christ Formation. En het onderwerp is een heel geliefd onderwerp, engelen. En ik wist dat, ik had het eerder gehoord... En gisteravond later we naar de pakken kunnen krijgen. Ik had het misschien even aantekening moeten maken. Ja, ruim 20 jaar geleden in een gemeente in Amerika, in Kansas City, waren 7 jonge mensen aan het oefenen voor de muziek. En die waren samen een stukje aanbidding aan het doen. Ze zongen het hele bekende Halleluja-koor. En toen ze het bandrecordertje, was nog in de tijd van cassetteopnames, toen ze de bandrecorder terugspeelden, hoorden ze op de achtergrond een ongelooflijk groot koor heel hoog meezingen. Ze waren maar met z'n 7e. En die opname bestaat. Hij staat op internet. Ik kende hem al van jaren geleden. Ik heb hem ergens in een grote doos zitten. Er is natuurlijk wel kritiek op gekomen, maar jaren geleden sprak ik David Paulson, die bekende bijbelleraar, en die zei, ik heb het persoonlijk onderzocht. Het is een authentiek verhaal. 7 mensen zingen. Dan speel je het terug en dan hoor je... Ontzettend veel mensen. De mensen die meer van muziek weten dan ik, die zeggen ook... De stemmen zijn zo hoog, dat kunnen geen menselijke stemmen zijn. En zo lang een bepaalde toon aanhouden zonder adem te halen, kan ook niet, kunnen mensen ook niet. Als je moet eens kijken, zoek op internet, zingende engelen. Er staan meerdere van dit voorval op internet. Ik heb zelf ook een keer engelen horen zingen. Onvergetelijk was in Papua-Nieuw-Guinea. Het was een tijd van aanbidding. En ik moest spreken. Ik had helemaal geen zin om te spreken. Ik zei, laat me maar lekker hier zitten. Verloren in de aanwezigheid van God. Maar zo'n ruim 300 mensen. En ik wist dat de tijd om te gaan spreken dichterbij kwam. En ze wilden natuurlijk, omdat ik op bezoek kwam, dat ik ging spreken. Ik zei, laat me maar alleen. Ga maar door. En opeens boven die 300 mensen uit was daar een enorm groot koor dat begon mee te zingen. Onvergetelijk, onvergetelijk. Ze wilde uiteindelijk toch dat ik ging preken, dat heb ik toen gedaan. Een beetje met tegenzin. Die dacht nog 1 stap, we zijn in de hemel. Wij behoren tot een bovennatuurlijk koninkrijk. En God heeft ons geschapen om in een natuurlijke leven te leven. En ook in die bovennatuurlijke wereld thuis te zijn. Ik denk als we eens rond zouden gaan met verhalen over engelen... dat er best ook hier wel verhalen zijn waarvan je denkt achteraf dat zijn engelen geweest. Engelen die verschenen zijn in menselijke vorm, die ons geholpen hebben, die ons ondersteund hebben. Onder zendelingen bestaan zo ontzettend veel verhalen over engelen. Een bovennatuurlijke wereld. Maar ik ga vanochtend verder over wat ik vorige week gedaan heb in die lijn van de 2 bomen. Er is een boom van kennis van goed en kwaad. En verschillende mensen reageerden heel leuk naar mij toe. Zo herkenbaar. Je leeft, dat is goed en dat is fout. Dus wat fout is, verwerp ik. En wat goed is, is goed. En we denken dat dat het christelijke leven is. Maar het christelijke leven is een heel andere dimensie. De dimensie van de boom des levens. God schiep Adam. Hij vormde een lichaam van stof. En blies zijn eigen adem, zijn eigen geest in het binnenste van die mens. En Adam werd, zegt de Bijbel, een levende ziel. De bron van zijn bestaan. Diep binnenin zijn binnenste was de geest van God. Was het leven van God. Daaruit leefde hij. Adam had geen wet. Adam kende de wet niet. Er was geen wet. Adam had geen Bijbel. Adam had geen gemeente. Adam had geen voorganger. Had geen priester, geen dominee. Had God. En hij wandelde met God. En in zijn binnenste had hij zo makkelijk contact met God. Hij sprak met God. Hij had geestelijke gemeenschap met God. Ik ga daar iets over verder. Ezechiël 36. Er zijn een vijftal passages in het Oude Testament, profetieën, die spreken over het verlossende werk van de Heer Jezus. Er zijn er wel meer, maar vijf vooral die heel veel door de apostelen gebruikt worden, die duidelijk een fundament waren van hun inzicht. Ik ga ze even noemen voor degene die het interesseert. Genesis 12 vers 3. Jeremia hoofdstuk 31, Jesaja hoofdstuk 53, Ezechiël hoofdstuk 36, die gaan we lezen, en Habakkuk 2 vers 4. Het zijn vijf profetische woorden die de apostelen voortdurend gebruiken en waaruit ze hun openbaring over, over het Nieuwe Testament putten, de openbaring van wat kwam de Heer Jezus doen en wat zou er gebeuren door zijn verlossende werk op het kruis. Ezechiël 36, vers 25. Zegt de profeet dat de dag gaat komen dat de Heer zegt, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Ik vind de herzinnende statenvertaling zo mooi. Het zijn geen afgoden, het zijn stinkgoden. Daar hou ik al van. Vers 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En nu komt het. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. De Heer zegt, de dag gaat komen dat er opnieuw een nieuwe geest in ons binnenste geplaatst zou worden. Adam verloor dat. En alle generaties na hem hebben dat verloren. Paulus die citeert dat. Die zegt, door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. We zijn die dimensie kwijtgeraakt. En het enige wat overblijft is een dimensie van regels, van wetten, van, ja, om ons maar zo goed mogelijk op het pad te houden. En eeuwenlang leefde de mens eigenlijk alleen maar vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is goed, dat is fout. Regels, wetten. Maar dan zegt Ezechiël, de dag gaat komen dat God opnieuw, net als bij Adam, een nieuwe geest in ons binnenste zal plaatsen. En lieve mensen, dat is zo reëel. Ik ga een verhaal vertellen. Ik heb de verhaal wat meer verteld, ook in het seminar toen van gevoelig worden voor de Heilige Geest. Een hele lieve vriend van mij, Giovanni Veldhuis, die leidt elk jaar in de opwekkingsconferentie in Six Flags in Flevoland, leidt hij het werk van de jongvolwassenen. Ik ben altijd elk jaar bij hem met een seminar over de Heilige Geest. Heerlijk, een paar duizend jonge mensen en dan praten over de Heilige Geest. Maar Giovanni is erg ziek geworden. Hij knokte al een poosje met zijn gezondheid en toen bleek dat er een gezwel zat in zijn slokdarm bij de ingang van de maag. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie, maar na een paar dagen bleek dat er nog veel meer fout was. Er was ook iets gebeurd achter zijn hart en ze hebben opnieuw moeten opereren, een grote operatie. En Giovanni's leven hing aan een zijden draadje. zijn lieve vrouw Carla wel eens gehoord van die bediening van levende standbeelden? Ja, dat zijn vrouw Carla. En ik hoorde dat hij in het ziekenhuis lag. Ik ben meteen erheen gegaan in Almelo. Rotterdam-Almelo op een goede treinverbinding. En ik kwam bij Giovanni, zijn vrouw Carla was er ook. En daar lag hij in de intensive care, bewusteloos. Alle apparatuur die ze hadden stond, denk ik, bij Giovanni. En de dokter zegt, we weten echt niet of hij het gaat halen. We moeten al wachten. We kunnen geen enkele hoop geven. En Giovanni lag daar, zuurstof in zijn mond, zijn zuurstofslang. En ik boog me voorover bij zijn hoofd, bij zijn oren. En ik zei, Giovanni, ik spreek niet tot je lichaam. Ik spreek niet tot je ziel. Maar ik spreek tegen die nieuwe geest die God in jouw binnenste geplaatst heeft. Volgend jaar Pinksteren zullen wij samen op het podium staan van de jeugdtent in opwekking. En zo bewusteloos als hij was, ging zijn handen omhoog. Hij kan zich dat herinneren. Hij is nog een paar dagen lang bewusteloos geweest, toen is hij bijgekomen. Hij kan zich dat nog herinneren. Hij zegt, ik weet het me nog, ik hoorde een stem die zei, volgend jaar staan we samen op het podium in opwekking. En dat ik bij mezelf dacht, dat staat helemaal niet op het programma. Maar zo bewusteloos als hij was, ging zijn hand omhoog met zijn duim. En het jaar daarna stonden we samen op het podium in opwekking, arm in arm. Dat was heel ontroerend. Giovanni werd genezen. Zijn lichaam kon niks meer horen. Zijn natuurlijk gehoor deed het niet meer. Zijn ziel, zijn persoonlijkheid reageerde nergens meer op. Maar die nieuwe geest die God in ons binnenste plaatst, die was niet ziek. Die kan niet ziek zijn. Die kan ook niet ziek worden. Dat is het leven van God. En die sprak ik aan. En hij reageerde. In Papua-Nieuw-Guinea heb ik een bijna identiek verhaal van een van onze jonge zendelingen. Die in het ziekenhuis kwam met een erge vorm van malaria. Die wekenlang in coma gelegen. En ook terwijl hij in coma was, dat we met hem spraken. Ook te spreken dat je binnenste. En dat hij ook reageerde. En deze jongen is er helemaal uitgekomen. Die is zendeling geworden in India. Eerst in de Filipijnen. En toen daarna in India. Er is een nieuwe geest in ons binnenste. En als we de Heer Jezus aannemen, worden we uit de geest geboren. Dan plaatst God in ons nieuw leven. Een nieuwe geest. En wij moeten dat leren, omdat het zo onbekend terrein voor ons is. Hoe werkt dat? Hoe functioneert dat? Want God wil ons binnenleiden in dat hele gebied. Ik ga eens een paar teksten lezen. Wat is het allereerste wat gebeurt wanneer wij de Heer aannemen en God plaatst in ons een nieuwe geest? Wat is het allereerste? Laat me voorlezen Romeinen 8 vers 16. Misschien dat ik vers 15 ook even moet pakken. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming, van adoptie tot kinderen, tot zonen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wat is het allereerste wat gebeurt wanneer God in jouw binnenste een nieuwe geest plaatst? Dan komt de Heilige Geest, die getuigt met jouw geest, je bent uit God geboren, je bent een kind van God. Hoe weet je dat je een kind van God bent? Dat weet je. Waarom weet je het? Omdat je het weet. Waarom weet je het? Omdat je het weet. Je weet het omdat je het weet, omdat je het weet. Het is een diepe innerlijk weten. Je weet het. Ik ben een kind van God. Gods geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Toen ik tot de Heer kwam, ik kom uit een gezin. Mijn vader vertelde, ik kom uit een Urker achtergrond, zware kerk. En toen kwam ik thuis, 17 jaar, en ik zei, papa, mama, ik heb de Heer Jezus aangenomen, ik ben een kind van God geworden. Mijn vader zegt, dat kan niet. Kan niet, kun je niet weten? Ik zei, ja, ik weet het. Dat kun je niet weten. Dat weet je pas in de eeuwigheid. Pas als je voor de Heer verschijnt, weet je of je behouden bent, ja of nee. Ik zei, maar ik weet het. Hij zei, weet je niet. Mijn vader kon heel goed debatteren en goed argumenteren. En hij was best wel op zijn manier bijbels onderlegd. En die heeft toen een gesprek met me gehad. Twee uur lang. Ik kon echt niet tegen mijn vader op. En ik wist het niet meer. Ik wist het echt niet meer. Ik ben naar mijn slaapkamertje gegaan. Ben neergeknield. Ik zeg, Heere God, ik weet echt niet. Ben ik nou uw kind of ben ik nog niet uw kind? En toen ik zo bad, opeens wist ik het. Ik ben een kind van God. Mijn vader kan de boom inklimmen. Ik ben een kind van God. Dat is een Engelse opmerking, hè? My dad can climb the tree. And jump the lake. Een Engelse opmerking, zo hij kan maar wat. Ik ben een kind van God. Ik wist het. Mijn vader had allerlei argumenten aangevoerd. Maar toen ik stil werd, wist ik het. Mijn vader is ook een kind van God geworden, dus dat was geen probleem. Het heeft wel jaren geduurd, maar hij is ook tot de Heer gekomen. Je weet het. Het eerste wat gebeurt in die nieuwe geest, is dat Gods geest getuigt met jouw geest, die nieuwe geest die in jou is, jij bent een kind van God. Nu komt een hele logische conclusie. Als het allereerste functioneren van die nieuwe geest een diep zeker weten is, is het dan niet logisch te denken dat zo functioneert het? Wie van jullie kreeg een diploma? Je hebt je huiswerk goed gedaan, je bent nu een kind van God. Niemand heeft zo'n diploma. Je nam de Heer Jezus aan en hij plaatste door zijn geest een nieuw leven in je. En je weet, ik ben een kind van God. En dan komt het Nieuwe Testament. Heel mooi, ik ga zoals wat voorlezen. Romeinen 7, vers 6. Paulus put heel veel uit die profetie. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van de geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Het Nieuwe Testament is zo totaal anders als het Oude Testament. In het Oude Testament diende je God door de letter, de wet. Je ging naar de priester, je zegt wat zegt de wet en de priester las het voor en dat was het. Dat zegt de wet, doen. Einde verhaal. Maar het Nieuwe Testament is totaal anders. Er is een hele andere dimensie bijgekomen. De dimensie van de geest. En we dienen God niet langer in de dimensie van de letter. We dienen God in de dimensie van de geest. Ik weet niet of ik heb het verhaal door de jaren heen heel veel verteld, misschien hier ook wel een keer. Maar jaren geleden, toen ik pas in Nederland kwam, heb ik een keer gesproken over de eeuwigheid. Ik geloof dat ik het vorige week vertelde. Niet? Over de Heer ontmoeten, eerder of later. Oké, toen maakte ik een opmerking over de wederkomst. Zeg, sommige gelovigen die geloven dat ze voor de grote verdrukking naar de Heer gaan. Anderen geloven na de grote verdrukking. Dat heb ik vorige week al verteld. En die man meteen een brief met allerlei bijbelteksten die ik om mijn oren heen kreeg. Dat is dienen uit de letter. Wat brengt het voort? De dood. Er is een hele andere dimensie gekomen. Ik ga er nog iets over lezen. 2 Korinthe 3 vers 6. Weer pakte hij dat hele beeld van het nieuwe hart. Een levend hart, een nieuwe geest. 2 Korinthe 3 vers 5 en 6. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. God geeft je bekwaamheid. Hoe werkt dat? Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Nogmaals, in het Oude Testament was je een dienaar van de letter. Zo was het. Wat zegt de wet? Dat is het. Alleen maar de letter. Maar in het Nieuwe Testament ben je geen dienaar van de letter meer. Natuurlijk is het woord ongelooflijk belangrijk. Maar er is een hele andere dimensie aan toegevoegd. Dat is de dimensie van de geest. En wij zijn dienaren geworden van de geest om te functioneren in een leven door de geest. In het Oude Testament kon je naar de priester gaan, die zei, wat zegt de wet? En de priester zei, dit zegt de wet. Klaar. In het Nieuwe Testament is er een hele andere dimensie. Wij kunnen mensen de handen opleggen voor genezing. Wij kunnen mensen bevrijden van boze geesten. Wij kunnen mensen zegenen. We kunnen het leven, door ons heen, leven van God door ons heen laten stromen. Wat zegt de Heer Jezus? In Johannes 7, ik zal citeren. Dat op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep. Als iemand dorst heeft, laat het tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De Statenvertaling zegt daar letterlijk uit zijn buik. Uit het diepste van je binnenste zullen komen stromen van levend water. Dat is het Nieuwe Testament. Dat is het Nieuwe Testament. Dat leven van God in jou wordt als een bron. Andere teksten, Johannes 4 praat hier ook over een bron. Het wordt als rivieren die beginnen te stromen door jou heen. Er is een hele andere dimensie toegevoegd aan het woord. Ik hoor mensen wel eens zeggen, en ik hoop dat ik het goed zeg. Broeder Pastor, het woord. Ja, amen. Maar als je daar de dimensie van de geest niet in toevoegt, brengt het de dood. Je kunt eindeloos argumenteren over allerlei theologische zaken. En ik heb mensen gezien die kunnen lezen nog schrijven, die hebben meer wonderen gezien dan wij allemaal bij elkaar. Want ze kennen een hele andere dimensie. In Papua-Nieuw-Guinea heb ik gewerkt onder mensen die kunnen lezen nog schrijven. En in een van die gebieden, in mijn boek over Papua-Nieuw-Guinea schrijf ik er heel veel over, was een kleine man, David Pokarra, die was opgewekt uit de dood. Een heel bijzonder verhaal. In mijn boek vertel ik het hele verhaal. En die had geen Bijbel, maar hij kon ook niet lezen en schrijven. Maar ja, een echte christen heeft een Bijbel. Dus hij had wat kokosnoten verbouwd en wat kauwkauw. En iemand naar de stad gestuurd en die had een grote oude zwarte King James Bijbel te pakken kunnen krijgen. En Pokarra had een Bijbel, klein mannetje. Ik heb nog een foto van hem met een grote zwarte Bijbel onder zijn arm. En als ik in de samenkomst was, dan keek hij van, dan zei ik, we gaan lezen Matthäus 22. Dan keek hij ongeveer zoveel bladeren aan die kant, ongeveer zoveel bladeren aan die kant. Ja, dat zal het wel zijn. Maar soms had hij de Bijbel op zijn kop. Met zoveel bladeren aan die kant en zoveel bladeren aan die kant. En als die mensen de handen oplegden, legde hij nooit de handen op. Eerst de Bijbel op het hoofd en dan de handen erbovenop. Ik zei, Pokarra, dat hoeft niet. Maar dat kon niet. Dat is nooit tot hem doorgedrongen. Dit was Gods woord. Dus eerst het Gods woord op het hoofd leggen en dan de handen op het hoofd leggen. Pokarra is nu bij de Heer. Maar Pokarra heeft meer wonderen gezien dan wij allemaal bij elkaar. Grote wonderen. Hij kende de dimensie van de geest. Had hij zijn theologie op een rijtje? Weet ik niet. Maar ik kende wel de dimensie van de geest. Het is een man die heel dicht bij de Heer wandelde. Dit is de dimensie van het Nieuwe Testament. God plaatst in ons een nieuwe geest. En die geest wordt een bron. En uit die geest komen stromen van levend water. En die vloeien uit. Ik was 17 toen ik tot de Heer kwam. En ik ging met de trein naar Amsterdam toe, naar de gemeente waar ik tot de Heer gekomen was. En al heel vlug ontdekte ik dat een klein groepje mensen uit Zaandam, waar ik woonde en opgegroeid ben, dat die ook naar die samenkomst gingen. Dat heb ik aangeboden, omdat ik de Heer 3 maanden langer kende dan die mensen. Zullen we bijbelstudie doen? Nou, graag. Ik door de week heen mijn eigen suf gestudeerd om een bijbelstudie bij elkaar te krijgen. Allerlei pamfletten en boekjes gelezen. En een van de eerste avonden gaf ik bijbelstudie over genezing. En opeens midden in die bijbelstudie een vrouw, mevrouw van Leeuwen, die vertrekt van de pijn en die loopt naar de keuken toe en er was duidelijk iets fout. Na een poosje kwam ze terug, maar haar gezicht was vertrokken van de pijn. Ging ze weer naar de keuken toe. Er was duidelijk iets fout. Maar ik had nog nooit voor een zieke gebeden. En ik wist, ik moet het doen. Ik had dat nog nooit gedaan. En eindelijk zei ik, mevrouw van Leeuwen, ik rammelde van de zenuwen. Ze zei, oh graag, ik hoopte dat je dat zou zeggen. Ik stond op en een stuk of 10 mensen keken naar me en ik, jongen van 17 jaar, legde iemand de hand op en bad voor haar genezing. En ze werd genezen. Ze is nu bij de Heer, maar het was galstenen. Dat wist ik, dat een aanval van galstenen, vertelde ze later. En ze hebben het nooit meer gehad. Het was mijn eerste keer. En ik moet zeggen, lieve mensen, ik kreeg de smaak aardig te pakken. Dan merk je dat er uit je binnenste vloeit, stroomt levend water. uit de nieuwe geest. Dat komt niet uit bijbelkennis. Dat komt niet uit theologie. Dat komt uit je nieuwe geest. En daar gaan we eens wat verder over lezen. Ezechiël zegt dat de Heer zal een nieuwe geest in ons binnenste plaatsen. Er zijn meerdere teksten erover. Nee, ik zou Romeinen gaan lezen. Romeinen 1 vers 9. Nou, ik weet zeker dat Romeinen in mijn Bijbel staat. Ja hoor, dat is hij. Romeinen 1 vers 9. Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Paulus zegt, God dien ik in mijn geest. Zie je het? In mijn geest. Dat is de ware dienst aan God. Zijn die andere dingen hier belangrijk? Ook absoluut belangrijk. Maar daar vindt het dienen van God plaats. Maar Ezechiël zegt, God zal veel meer doen dan alleen maar de nieuwe geest in ons binnenste plaatsen. Hij zal ons ook vullen met zijn heilige geest. En dat gebeurde voor de eerste keer op de Pinksterdag. Nou, ga eens kijken naar wat er precies op de Pinksterdag gebeurde. Handelingen, hoofdstuk 2. In Handelingen 1 vers 8 had de Heer Jezus gezegd, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dan komt de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 1 tot 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling, oh ik hou ervan. Plotseling, stond niet op het programma. Er was geen liturgie. Openingslied, aankondiging van de collecte, mededelingen, nog een lied en dan komt de Heilige Geest. Hij kwam. En de Heilige Geest heeft de neiging om dat wel meer te doen. Komt hij gewoon opdagen. En dan gooit hij de hele boel in de war. Halleluja. Halleluja. Ja, zeggen mensen, God is toch een God van orde. Ja, maar dat is zijn orde. Niet wat wij denken dat orde is. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen of in nieuwe tongen. Zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. De Heer Jezus zei, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Kracht. Het Griekse woord dunamis, dynamiek. Je zult kracht ontvangen. Toch zien we op de Pinksterdag geen wonderen. We zien wel 120 mensen ongeveer die in tongen spreken. Pas een paar hoofdstukken daarna zien we het eerste wonder. En dat was die kreupele man aan de Schone Poort. Die genezen werd doordat Petrus en Johannes hem ontmoetten. Maar de Heer zei, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Nu komt het. Wanneer wij in tongen beginnen te spreken, onze nieuwe geest is vervuld met de Heilige Geest. En het eerste wat daar gebeurt, daar doorgaans, is dat we beginnen te spreken in nieuwe tongen. Dan door het spreken in nieuwe tongen kwam de kracht van God vrij. Moest nagaan wat er in Jeruzalem gebeurde. Er was een groot feest, het Joodse feest, het Pinksterfeest. Waar waarschijnlijk duizenden mensen bij elkaar, allemaal Joden. Maar het Jodendom, in het Jodendom waren mensen die God heel oprecht dienden. Heel oprecht. Maar het Jodendom had ook een aspect gekregen dat niet zo leuk meer was. Johannes de Doper zei tegen sommige Joodse leiders, adderen gebroed. Nou, vind ik geen compliment. De Heer Jezus zei tegen sommige Joodse leiders, jullie zijn witgepleisterde graven. Van buiten alles mooi, van binnen stinkt het. Vind ik ook geen compliment. Hij zei, jullie reizen stad en land af om een discipel te maken. En als je een discipel maakt, wordt het een kind van de hel erger dan zichzelf. Een andere keer in Johannes 8 zegt de Heer Jezus tegen de Joodse leiders, jullie vader, dat is de duivel. Vind ik nogal wat. Er was een aspect van het Jodendom dat had niets meer te maken met God. Dat was regeltjes, dat was wetten, was meningen van mensen, verordeningen van mensen, mensen die op elkaar letten. Het had niets meer te maken met God. Dat was een demonisch religieus bolwerk geworden. Er waren ook hele oprechte Joden, laat me dat heel duidelijk stellen. En in dat hele bolwerk van wat een mengsel was geworden van echt Jodendom en tussen een heel demonisch geïnspireerde, strakke religie die alleen maar doden en streng was, beginnen 120 mensen te spreken in nieuwe tongen. En de kracht van God komt vrij. En er is een explosie in de geestelijke wereld. Heel Jeruzalem staat op zijn kop. Omdat 120 mensen in nieuwe tongen beginnen te spreken. Want wat gebeurt er? Wanneer wij in nieuwe tongen spreken, komt door het spreken de kracht van God vrij. Ik ga eens proberen het uit te leggen. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Zegt Johannes, Genesis is heel duidelijk. God is een schepper. Maar hoe schept God? Hij spreekt en het gebeurt. God zei, er zij licht. En er was licht. Ik hoorde de laatste wetenschapper op de tv zeggen, we zijn steeds meer van overtuigd dat het hele universum begonnen is met een explosie van licht. Nou, ik denk, had je ook in de Bijbel kunnen lezen. Er zij licht. Er was licht. Laten er bomen zijn. Er waren bomen. God schept door woorden. Door te spreken. En wij zijn geschapen naar zijn beeld. En als we wedergeboren zijn, dan plaatst God zijn eigen leven in ons. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Als God een schepper is, oneindig groot, dan in beperkte menselijke mate is er iets van het scheppende karakter van God in ons. En dat klopt. En hoe scheppen wij? Nu komt het. Door woorden. Dood en leven, zegt Spreuken, zijn in de macht van de tong. Het spreken van een kind van God is zo ontzettend belangrijk. Want met je woorden schep je iets. Ik ken het verhaal, we kennen het meisje persoonlijk, het is al lang geleden nu. Die was een ongewenst kind. En toen ze 1 jaar of 12 was, zei de moeder tegen haar voor de zoveelste keer in een grote ruzie. Je bent een mormel, je bent een kreng en ik wou dat je nooit geboren was. En toen ging het fout. Want de moeder had met haar woorden iets geschapen. Weet je wat ze geschapen had? Een kreng. Dat heeft die moeder geweten. Meisje is tot de Heer gekomen, is allemaal goed gekomen. Ze heeft zelfs haar moeder vergeven. Haar moeder is ooit nog een keer in de samenkomst geweest. Maar haar moeder die gebruikte voortdurend woorden tegen haar kind. Van je bent een mormel, je bent een kreng. Ik wou dat je nooit geboren was. En met haar woorden had die moeder wat geschapen, een kreng. Nou, dat is ze geweest. Het is helemaal goed gekomen. Maar die moeder heeft het wel geweten. Wij scheppen met onze woorden. Negatief, dat is een negatief voorbeeld, maar ook positief. Maar negatief genomen, de Heer ziet een vijgenboom en hij trekt in vijgen en hij gaat in die vijgenboom, maar er is geen enkele vijg te zien. En hij zegt, niemand eet van die boom meer enige vrucht. En ze lopen door. En Thomas zegt tegen Petrus, jongens, we hebben een probleem. De meester praat tegen bomen. Ik denk dat hij een beetje overspannen is. Misschien last van een zonnesteek. Laten we maar vlug naar een plaats van accommodatie gaan. Want dit gaat niet goed. De meester spreekt tegen bomen. Maar de volgende dag kwamen ze er langs. En de boom was dood. Ik ga eens iets heel persoonlijks zeggen. Ik hoop dat niemand me de kwalijk neemt. Ik wou dat kinderen God beter begrepen wat onze woorden doen. Als je altijd kritiek hebt. Altijd opmerkingen. Creëer je wat. Je creëert geestelijke afbraak en geestelijke dood. In Nederland zijn we er helaas een beetje sterk in. Altijd opmerkingen, altijd beter weten, altijd iets zeggen. Mag je dan niks zeggen? Je mag best wel wat zeggen. Maar hoe je het zegt. Eervol, respectvol, liefdevol. Je kunt ook complimentjes geven. Ik kreeg vorige week van een paar mensen een complimentje. Daar was ik erg blij mee. Ik heb s'avonds gezegd, Heer, ik kreeg vanochtend een paar complimentjes. Ik heb er een hele middag van genoten. Ik geef ze nou aan u. Bemoedigend. Opbouwend. Maakt zo'n verschil. En wat is het eerste wat gebeurt wanneer de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest? Ze beginnen te spreken in een taal die geboren is uit de Geest. Ze beginnen te spreken. En ik ga daar een conclusie aan vastleggen. Zij begonnen door hun spreken te creëren, te scheppen in de Geest. Wat gebeurt er als je in tongen spreekt? Je begint te scheppen, iets te creëren in de Geest. Want die woorden zijn geboren niet uit jouw verstand, maar uit de Geest. Ik heb mensen vaak horen zeggen, spreken in je tongen is onbelangrijk. Moet je echt niet tegen mij zeggen. Ik denk dat een aantal mensen het verhaal weten. Spreken in je tongen heeft minstens één keer mijn leven gered. Letterlijk gered. Toen ik oog in oog stond met de mannen. En met pijl en boog die mij wilden doden. Ik ben heel uit in tongen gaan spreken. En toen begon de kracht van God viel op die mannen die me wilden doden. Die begonnen te trillen en te beven. En één die pakte mijn handen en die zei iets. En toen zijn ze weggerend. Spreken in tongen heeft minstens mijn leven één keer gered. De kracht van God. Hier stonden klaar om met de doden. En de kracht van God viel op. En die ene man begon helemaal te rillen. En die pakte mijn handen en hij zei iets in zijn taal. En ik vroeg een van de jongens die bij me was. Zei, wat zei hij? Hij zei, ik ben een slechte man, bid voor mij. Ik denk, nou, dat doe ik. Ik bid voor jou, want je bent een slechte man. Spreken in tongen brengt de kracht van God. En onze geest begint te functioneren. Is het de enige gave? Nee, helemaal niet. Maar het is een gave die God geeft waarin wij beginnen te functioneren in de geest. Ik ga eens uitleggen wat spreken in tongen is. Hebreeën hoofdstuk 7. Het is zo'n prachtige gave. Spreken in nieuwe tongen. Daarmee komt de kracht van God vrij. En dat gebeurde op de Pinksterdag. Opeens door 120 mensen kwam de kracht van God vrij. De goddelijke kracht, de kracht van de Heilige Geest kwam vrij in dat toch wel stuk demonisch bolwerk Jeruzalem. En de geestelijke explosie was fenomenaal. Vanaf die dag was er een doorbraak in Jeruzalem. Het was een geestelijke doorbraak. Ik krijg wel eens de vraag, Jan Stuart, is het wel bijbels dat heel veel mensen tegelijkertijd in tongen spreken? Die vraag krijg ik wel eens. Mijn antwoord is dan heel duidelijk. Lees je de Bijbel niet? Wat deden ze op de Pinksterdag? Ja, maar het moet altijd tot opbouw zijn. De Pinksterdag was niet spreken in tongen tot opbouw. Het was spreken in tongen waardoor de kracht van God vrij kwam. Hebreeën 7, vers 25. Misschien wel de mooiste tekst uit Hebreeën. Daarom kan hij, de Heer Jezus, ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Prachtige woorden. Zoveel over kunnen zeggen. De Heer Jezus kan volkomen zalig maken. De NBG, de vertaling zegt, volkomen behouden. Ik heb heel lang nagedacht, wat betekent nou volkomen behouden? Ik denk dat ik het antwoord heb. De Heer Jezus bidt en pleit voor de Vader dat het werk dat Hij op het kruis volbracht heeft volkomen waarheid zal worden in ons leven. Daar bidt Hij voor. Nogmaals, dat het werk wat de Heer Jezus op het kruis gedaan heeft, toen Hij uitriep het is volbracht, wat Hij volbracht heeft, dat werk volkomen waar wordt in ons leven. Volkomen behouden. Waarom? Omdat Hij voor ons pleit. Toen we vanochtend opstonden, was de Heer Jezus voor ons aan het bidden. Op dit moment is de Heer Jezus voor ons aan het bidden. Vanavond is de Heer Jezus voor ons aan het bidden. Vannacht wanneer we slapen, pleit de Heer Jezus voor ons. Het woord pleiten wordt gebruikt, heel sterker dan bidden. De Heer Jezus pleit voor ons. Romeinen 8 zegt ook iets daarover. Romeinen 8 vers 26... En 27. Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dat klopt, soms weten we niet wat je moet bidden. Maar dan zegt hij, de geest zelf echter pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het komt uit je diepste. Wie heeft er wel eens uit zijn verstand gezucht? Zeg, ik voel een grote zucht in mijn verstand. Zuchten komt uit je buik. Het diepste van je binnenste. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Paulus zegt, ik doorsta geboorteweeën. Totdat Christus in u gevormd wordt. Ik heb 4 keer een geboorte meegemaakt. 2 van mijn eigen jongens. 1 geboorte zag ik gebeuren. Ik denk dat de vrouw persoonlijk niet wist dat ik het zag. Maar ik zag een geboorte gebeuren. En ik heb 1 keer zelf een geboorte moeten doen. Maar na 3 keer wist ik ongeveer wat ik moest doen. Dus het is nog gelukt ook. Toen het allemaal voorbij was, alles naar het ziekenhuis gebracht. En het meisje heeft het overleefd. Ik heb 4 keer dus een vrouw in gebarenzweeën gezien. En dan wordt er iets geboren. Een kindje. Een nieuw leven. En Paulus zegt, ik doorsta barenzweeën. Totdat Christus in u gevormd wordt. Ik heb wel eens bidstonden meegemaakt. Ik maak het niet elke week mee. Maar ik heb wel eens bidstonden meegemaakt. Ik denk aan 1 moment. De geest van God kwam op een vrouw. En die begon te bidden en te bidden en te bidden. Het was alsof ze geboorte gaf aan iets. Uit het diepste van haar binnenste bad zij. In het Nederlands, in nieuwe tongen. Het was alsof er iets geboren werd in de geest. En hier spreekt het over onuitsprekelijke verzuchtingen. Het kan gebeuren. En dan zegt het, en hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor heiligen pleit. Nou, de eerste heilige waarvoor je pleit ben jezelf. Hier is de Heer Jezus die staat voor de troon van God en hij pleit voor ons. Hier is de geest van God die door kinderen Gods heen pleit voor die kinderen Gods. Is de Heilige Geest en de Heer Jezus, zijn er 2 gescheiden of zijn die 1? Bidt de Heilige Geest 1 ding en de Heer Jezus iets anders? Nee, die bidden alle 2 hetzelfde. De Heer Jezus als hoge priester pleit voor ons. En de geest van God die bidt door kinderen Gods heen. Die pleit voor God. Die 2 zijn 1. Wat gebeurt er? Nog 1 tekst daarover. Toen ik dat zag, lieve mensen, over het spreken in tongen. Dit heeft mij zo ontzettend diep geraakt. 1 Johannes 4, 14 vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. En toen zag ik het. Ik zag het jaren geleden. De Heer Jezus pleit voor ons. De Geest van God bidt door ons, die pleit door ons tot de Vader. En wanneer ik in nieuwe tongen spreek, dan spreek ik niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in mijn geest spreek ik geheimenissen. Toen zag ik het. Wanneer ik in tongen bid, word ik 1 met het hoge priesterlijk gebed van Jezus. Wat hij voor ons bidt. Dat ik volkomen behouden zal worden. Dat het werk van het kruis volkomen waar zal worden in mijn leven. Ik word door de geest 1 met het hoge priesterlijk gebed van Jezus. Die voor mij bidt. En door de geest, wanneer de geest van mij bidt. Het heeft spreken in tongen van mij zo bijzonder gemaakt. Zo hemels. Ik merk aan de gezichten dat dit een hele nieuwe gedachte is. Je wordt door de geest 1 met het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus. Later zegt Paulus in 1 Korinthe 14, vers 14. Want als ik in een andere taal bid, of wanneer ik in nieuwe tongen bid, bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Als ik bid in een nieuwe tongen, in een andere taal, bid mijn geest. En God geeft dus gaven van spreken in tongen. Er zijn veel meer gaven. Als een eerste gave, meestal is het de eerste gave, die begint te functioneren om ons te leren hoe die nieuwe geest binnen in ons functioneert. En om te leren wat het betekent dat uit ons binnenste kunnen komen stromen van levend water. Het spreken in tongen opent als het ware de deur naar het bovennatuurlijke. Het leert ons te functioneren in die geest. Wanneer ik in nieuwe tongen bid, bid mijn geest. Die nieuwe geest die God in ons plaatst, die bidt tot God. In nieuwe tongen. En het is een geheimnis. Ik ben soms maar blij dat ik het niet weet wat ik bid. Soms misschien dat de Heilige Geest door me heen bidt voor dingen. Dat als ik het zou horen, ik het helemaal niet zo leuk zou vinden. Maar het zijn geheimenissen. Een geheim is iets wat je niet weet. Maar God wel weet. Wat het ook zegt. Ik zal in mijn geest zingen. Ik zal met mijn geest zingen. Dat is zingen in nieuwe tongen. En het zingen in nieuwe tongen opent zo enorm die golf, die rivier van Gods geest, om te gaan zingen in nieuwe tongen. De rivier gaat stromen. En je gaat merken dat als je dat vaak doet, als je hoeft niet altijd in samenkomst, maar gewoon bij persoonlijk, als je dat gaat doen, dan merk je dat er een leven binnenin je begint te borrelen. Er begint iets binnenin je te leven. Er begint iets binnenin je te stromen. Die nieuwe geest begint als rivieren van levend water uit je binnenste te stromen naar anderen toe. Je kunt mensen zegenen. Je kunt mensen de hand opleggen. Ik was een keer op een herstelweek een aantal jaren geleden. Als ik het goed heb, staat dit ook op internet, onder YouTube. En de Heer had op mijn hart gelegd een grote genezingsdienst te houden. En de mensen vragen naar voren te komen. We hadden een gebedsteam van zo'n 40 mensen. Maar niemand mocht zeggen wat er aan de hand was. Niemand die naar voren kwam mocht zeggen wat er aan de hand was. En de mensen van het gebedsteam mochten niet vragen wat er aan de hand was. Het enige wat ze mochten doen, heb ik gezegd, hun de handen opleggen. En als het veel mensen waren, kort in tongen bidden. En als het weinig mensen waren, mochten ze langer doen, zodat iedereen een beurt zou krijgen. En ik stond op het podium, was toen nog in de bron. En er kwamen heel veel mensen naar voren. En die 40 mensen begonnen te doen wat ik zei. Ze legden mensen de handen op. Het enige wat ze deden voorbeden in nieuwe tongen. En na een paar minuten, het heeft ongeveer 2 minuten geduurd, brak de kracht van God letterlijk los in die samenkomst. Die ochtend is een vrouw in de rolstoel gekomen, gaan lopen. Ze was al bijzonder aangeraakt de hele week, maar die ochtend is uit de rolstoel gekomen. De kracht van God brak los. Waarom? Een 40-tal mensen begonnen de handen op te leggen en te bidden in de kracht van de Heilige Geest. Want als je in nieuwe tongen bidt, dan bid je niet iets uit de hemel naar beneden toe, maar als je in nieuwe tongen bidt, bid je vanuit je binnenste. Vanuit die bron, uit je binnenste zullen komen stromen van levend water. Voor degenen die dat wel meer doen, we gaan straks ook bidden voor mensen. Ik heb geleerd dat wanneer ik bid voor mensen, en ik heb het voorrecht natuurlijk om dat heel vaak te mogen doen, als ik bid voor mensen, dat ik geleerd heb, en ik ben er nog steeds aan het leren, het is een leerproces, om te kijken wat gebeurt er in mijn binnenste. En ik heb daar, ik begin aardig door te hebben wat er dan gebeurt. Is er bevrijding nodig? Is er genezing nodig? Is er zegen nodig? Is er troost nodig? Is er innerlijke genezing nodig? Dan merk ik in mijn binnenste wat er nodig is. En dan begin ik te bidden. En opeens merk je dat je woorden begint te bidden die je helemaal niet van plan was te bidden. Maar het is één stroom die uit je binnenste komt. Een rivier van levend water. Ik ben er zeker van dat er mensen zijn die dat wel eens ervaren hebben. Je begint te bidden. Het is alsof je iets overneemt. Je begint opeens dingen te bidden. Profetie hoort ook in die categorie thuis. En dan ga je leren te functioneren vanuit die nieuwe mens. Maar je kunt net zo goed functioneren in je natuurlijke leven. Als je vanavond eten moet klaarmaken, moet je dat niet in de geest doen, moet je dat gewoon in het natuurlijke doen. God heeft ons geschapen om in 2 dimensies te mogen leven. Aanbidding, daar ga ik mee stoppen, speelt hier een hele grote rol in. een grote rol. Aanbidding is niet alleen maar een bepaald soort liederen te zingen. Aanbidding is dat vanuit jouw binnenste, vanuit het diepste van je binnenste, zing je God toe of spreek je toe. Zingen gaat heel goed. En je prijst God voor wie hij is. Wie God is geest en wie hem aanbidden. Aanbidden in geest en in waarheid. Ik heb in mijn auto een cd. Mark heeft hem ook gehoord. Mijn jongere broer die vond laatst oude cassettes en die heeft ze op cd gezet. Ik dacht dat ik het helemaal kwijt was van een grote conferentie in Nieuw-Zeeland, waar ik een paar keer gesproken heb. En het aanbiddingsteam in voorbereiding kreeg een melodie van de Heer op een vers uit Psalm 57. En die melodie die ze kregen was zo mooi, dat ze gezegd hebben, ik heb met ze gepraat, we gaan niet verder proberen, laten we morgen maar kijken in de samenkomst wat er gebeurt. En de zangleider, Colin, die begint te tokkelen op zijn gitaar en die begint Psalm 57 te citeren. En dan komt hij bij dat refrein. Be thou exalted, O Lord, above the heavens. Let thy glory be all over the earth. Heer, wees verheven boven de wolken. Laat uw heerlijkheid zijn over de hele aarde. En dan beginnen ze dat koor te zingen. En na een poosje pakken de zangers het op. En dan pakken de muziekmensen het op. En uiteindelijk leidt het tot een stuk aanbidding. Een van de mooiste momenten van aanbidding die ik ooit meegemaakt heb. Het duurt bijna 20 minuten. En in die aanbidding ook, sommigen kunnen het bereden twisten. Ik speelde het laatst aan iemand en die zei, was er halverwege een koor dat mee ging zingen? Was er een koor in die samenkomst? En ik was daar. Ik zei, nee, er was geen koor. Dus ik hoor een koor meezingen. En dat hoorde ik ook op die cd. Ik kan het niet bewijzen, maar voor mij zijn het engelen. Dan kom je in een andere dimensie. Aanbidding, dat kun je in je persoonlijke leven doen. Onder de douche kun je mooi aanbidden. Zitten in bad kun je mooi aanbidden. In de auto kun je aanbidden. En wat gebeurt er als je aanbidt? Als je in tongen spreekt, die geest begint te functioneren. Die geest begint sterker te worden. Die geest begint steeds sterker te worden. En die begint te functioneren. En je gaat merken dat er steeds meer gebeurt in je binnenste. Want de profeet Ezechiël die zegt, in uw binnenste zal ik een nieuwe geest plaatsen. Wat Adam verloor, krijgen wij in Christus weer terug. Nog één tekst. Efeze 5, vers 18. En dan zegt hij, hele bekende woorden. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem uit uw hart. En dank voor altijd. Altijd voor alle dingen. De oude King James Bijbel vertaalt het heel mooi. Making melody in your heart to the Lord. Melodieën makend in je hart aan de Heer. We gaan straks bidden voor mensen die deze gaven willen ontvangen. Maar ik wil je aanmoedigen. Ga in je persoonlijke leven zingen in nieuwe tongen. En het zou me helemaal niet verbazen dat je na een poosje merkt dat de Heer je melodieën geeft. Dat de Heer je melodieën geeft. Dingen die je nog nooit eerder gezongen hebt. Heel veel liederen zijn zo geboren. Uit aanbidding. Gaat God je liederen geven. Melodieën geven. Dan merk je dat er in je een rivier begint te stromen. Een rivier van levend water. Je merkt dat je vrijmoediger wordt in God. Want die geest, die nieuwe geest die God in jou plaatst. Wordt steeds sterker en sterker en sterker. En begint steeds meer te functioneren. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, 20 jaar geleden werd ik vervuld met de Heilige Geest. En toen sprak ik in tongen en nu spreek ik heel af en toe nog in tongen. Ik denk, geen wonder dat het niet zo sterk is. Paulus zegt, ik dank God dat ik meer in tongen spreek dan jullie allemaal. Dat is nogal een opmerking. Ik heb, ondanks het feit dat ik zo knok met mijn gezondheid, genezing boeit mij. En we hebben door de genade van de Heer heel veel grote wonderen gezien. Echt grote wonderen. En ik heb gelezen, ik heb ook een paar mensen ontmoet die heel bijzonder door God gebruikt werden in genezing. Maar als je de geschiedenis van de Pinksterbeweging bekijkt en je leest over de mannen en vrouwen die heel bijzonder door God gebruikt werden in genezing, dan kom je altijd één ding tegen. Zij brachten veel tijd door met het bidden en spreken in nieuwe tongen. Ligt er een verband? Ik denk het wel. Want spreken in tongen is een open deur. Het leidt naar andere gaven. Het leidt naar genezing. Het leidt naar profetie. Het leidt naar wijsheid. Het leidt naar geloof. Het leidt naar wonderwerken. Het leidt naar genezingen toe. Het is een open deur die je binnenleidt in het gebied van de geest. Ezechiël zegt, de Heer zegt door Ezechiël, ik zal een nieuwe geest in je plaatsen. En die geest gaat je onderwijzen. Hebben we dit boek niet meer nodig? Dit hebben we heel erg nodig. Maar er is een hele dimensie bijgekomen. Gods geest die je onderwijst vanuit het woord. En Gods geest die je leert.